Welcome. Misschien met een paar woorden even om de schakel te vinden. Als je kijkt waar de bot staat. We hebben beloofd om dit weekend minstens 50 teksten over de wederkomst van Christus uit het Oude Testament te geven. Maar waar we het vanmiddag over gehad hebben, kort samengevat, tot dit. Jezus is in Bethlehem geboren. Oh ja, iemand vroeg mij straks of ik het woord Advent wilde uitleggen. Advent, Latijnse manierreed, betekent komen, ad, stop. Dus je gebruikt gewoon voor de komst van de Heer. Maar het betekent eigenlijk tot ons komen. Dat is letterlijk, heel letterlijk de vertaling ad, Advent. Maar Jezus is gekomen. En daar gaan we het weekend natuurlijk ook een beetje op ingaan. Maar voor waartoe? Maar heel in het algemeen, iets wat abstract gezegd. Jezus is gekomen om te laten zien wat hij van jou en mij kan en wil maken. Ik kan het eens zijn. Ik vind het woord prototype niet zo'n geslaagd woord, maar ja, het zijn nog mooie plaatjes daar. Welkom. Jezus is gekomen om ons te laten zien hoe een normaal mens is dus eigenlijk. Te laten zien wat hij van ons maken kan en wil. Het houdt er wat in, hè? En als je daar natuurlijk niet verder iets over zeggen zou, dan kan het ergens in de lucht blijven zweven, maar dat moet natuurlijk geconcretiseerd worden. Hij is de eerste keer gekomen te laten zien wat hij van ons maken wil. Hij is een tweede keer gekomen. Of is hij toen niet gekomen? Wij zullen een woning bij hem maken, zegt Jezus, in verband met de komst van de Heilige Geest. De Pinkster is de Heer in zijn tempel komen wonen, om het mogelijk te maken dat wat hij ons in de kerstboodschap heeft laten zien. Het meekrijgen zo. Hij heeft laten zien wat hij van ons maken wil. En toen is hij door de Heilige Geest gekomen om ons zo te maken. Wat er niet met de gezegd, maar automatisch verloopt. Maar hij is gekomen om ons zo te maken. Als iemand dus zegt, ja, maar zo kun je nooit worden, dan zeg je in wezen, God kan het niet. Als je het aandurft, het niet. Hij is gekomen om te laten zien wat hij van ons maken wil. Hij is door de Heilige Geest gekomen om dat te volbrengen. En straks komt hij om de oogst te halen. En dan zal blijken dat sommigen zich meer toegelegd hebben dan anderen om de hele weg met de Heer te gaan. Vrede op aarde. Een kind is ons geboren. Hij kwam in onze nood. Toen zongen engelen koren van het heil dat God ons bood. Het uit de hemel daalde in onze donkere nacht. Het glans. Die schone straalde, dan zonlicht naar kracht. Een zoon is ons gegeven, hij is de zoon van God. Bracht ons het eeuwig leven en wende gans ons lot. Hij is de Heer der Heren, zijn troon staat eeuwig vast. die zich tot hem bekeren, werd hij van iedere last. Jesaja schreef zijn namen voor vele eeuwen neer. Hij is wonderbaar, ja, amen, de sterke God en Heer. Van de eeuwigheid de Vader, een raadsman wijs en trouw. De vredevorst komt nader, zijn zegen is als dauw. Zijn kennis dekt de aarde als wateren de zee. Een lieflijke gade het eind van alle wee. Zijn scepter is rechtvaardig, zijn rijk is zonder eind. Ons aller hulde waardig, de zon die eeuwig schijnt. En Davids zoon en heren troont in Jeruzalem, opdat hij Israël leren te luisteren naar zijn stem. Dan worden zij ten zegen, heel het menselijk geslacht. Dan valt de spade regen, door Abraham verwacht. Die wandelen in het duister, zien plots het grote licht. Straalt ook voor jou die luister? Heb jij je oog gericht? Op hem die staat te komen, voor ieder die hem meent, heb jij hem aangenomen? En ben je nu Gods kind? O, spreek dan van zijn liefde voor elk verloren mens. Hoe hem de wereld griefde, haar redding is zijn wens. Daarvoor gaf hij zijn leven op het kruis van Golgotha. Zijn bloed heeft toen geschreven, daar is vrijspraak uitgenaamd. Het juk is afgenomen, de roede brak, God lof. De vreugde is gekomen, de vijand bukt in stof. Voor hem de overwinnaar, buigt ook mijn ziel zich neer. En allen schalten blij maar, de Heer komt spoedig weer. Kom jij ook op het oogstfeest? Zien wij elkaar daar weer? En dat wordt het oogstfeest, hè? Zullen we voor het gebed gaan, het vers nog zingen, nog elkaar lezen in Lucas 1? Lucas, Evangelie hoofdstuk 1. Vers 26. In de zesde maand, nu, werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die onbetrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. Zij ontroerde bij het woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn, en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En voor we verder lezen, we hebben vanmiddag gedaan hebben, de opmerking gemaakt dat bij adventsgeschiedenis dat meer gesproken wordt over zijn wederkomst dan over wat gebeurde tijdens die pakweg 33 jaar dat Jezus op aarde was. Daar wordt eigenlijk betrekkelijk weinig over gezegd, maar steeds een sprong gemaakt. En lees het nog even in vers 32, dus 31, je zult de naam Jezus geven. En dan zouden wij misschien hebben gezegd, en deze zal dan klein zijn. Hij zal veel moeten lijden en van de overpriesters verworpen worden, dat kan wel waar. Maar Gabriël springt over het alles heen en zegt, deze zal groot zijn. En zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Wat voor een troon is dat? Ik moet wel met Gods troon bedoeld, maar...
Wereldheerschappij.
Is wel de bedoeling, het woord zelf houdt het nog niet in, want David had nog niet de wereldheerschappij. Maar als je even de volgende zin erbij leest, tussen haakjes, het is wel eens een keer goed hoor, ga nooit kwaad, maar als je zoiets leest, of hoort lezen, om ook even te denken wat er staat. Ik deed vroeger ook niet, maar ik heb ontdekt dat als je op let gaat staan, dat je soms meer aan hebt. Hè? God zal de troon van zijn vader David geven en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen. Wat is het huis van Jacob? Dat is dat volk dat ten dele het ogenblik indirect schuldig is aan onze oliecrisis. Of de aanleiding, hoe je dat nou net te zeggen wil. Wat lief?
Gaat hij juichen?
Het gaat inderdaad over de troon van David. En ik ben blij dat in andere Bijbelteksten inderdaad zegt dat hij koning zal over de ganse aarde. Dat staat hier nog niet. Dat is bij de waar. Maar hier gaat het over de troon van David, dat was in Israël, en het huis van Jacob, die wij tegenwoordig Joden of Israëliërs noemen. Dit is natuurlijk direct al een antwoord op de vraag of Israël, van Gods kant uit gezien, nog een toekomst heeft. Nou, dat heeft hij van wel. Het zal het een en ander moeten gebeuren. Minder aangename dingen, maar nog voor Jezus' geboorte, waar zijn geboorte aangekondigd wordt, wordt gesproken van zijn heerschappij op de troon van David over het huis van Jacob. En laten we alsjeblieft, dat er staat het huis van Jacob, niet gaan lezen in de kerk, in de gemeente of zo. Hier staat het huis van Jacob, de troon van David. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Maria zei tot de engel, hoe zal dat geschieden, dat ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde, zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En als we even deze tekening nemen, dan is dat wat hier voor ons werkelijkheid moet zijn, eerst bij Jezus, persoonlijk, bij Maria dan werkelijkheid geworden, en Jezus geboren, uit de Heilige Geest. En ik hoop dat wij allen, als het niet zo is, dan is er een kans voor, ook kunnen zeggen, we geboren zijn uit de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht is Allerhoogste van u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom, en dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want weinig woorden die van God komen zullen krachteloos wezen. Okay. Zo. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Je ziet dan helemaal niet eens zo gek je tegen. Je hebt de zorg dat je veel woorden van God krijgt. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide... Ziet het niet, maar des Heren, mocht mijn keer komen staan te gebeuren. Of niet? Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Maria maakte zich ook in die dagen en wijs met spoed naar het bergland, naar de stad van Juda. Het is één voorbeeld, en zo zijn natuurlijk vele, maar. Bijna elke keer, ook in het Oude Testament, als over Jezus' geboorte gesproken wordt, wordt er meer gezegd over de tijd van de grote oogst. En alles het ogenblik in de beeld wijst erop dat we heel dichtbij zijn. En misschien dichterbij dan het zou vermoeden. Maar één ding zal denk ik niemand durven tegenspreken. Dat wij dichter staan bij wat wij noemen de wederkomst, dan bij zijn eerste komst. En toch zullen daar miljoenen, ja, ik dacht er kon zijn honderden miljoenen mensen zijn die in de komende weken alles niet bij een kerstboom zullen zitten. Veel wel. En zullen denken aan het kerstkindje. Dat mogen we hier ook doen. Zonder zich bewust te zijn dat net zoals er toen mensen waren als Anna, Zacharias en dergelijke, die zijn eerste komst verwachten, dat zij nu de mogelijkheid hebben om precies zo nu zijn wederkomst te verwachten. Dat is de enige hoop voor de wereld op het ogenblik. En degene die zijn vertrouwen stelt op de Verenigde Naties, of op de Nederlandse politieke, welke politiek dan ook, die kan ik dan ook hartgrondig condoleren. Van harte. Er is maar één oplossing voor alle wereldproblemen: de spoedige wederkomst van Christus. En er is maar één oplossing voor je persoonlijke problemen, dat is de spoedige komst van de Heer in je hart kan leven. Maar, nou ja, we zouden nog een lesje zingen en dan kunnen we samen God loven en prijzen. Het is een machtig iets dat ik denk we moesten zo dadelijk nog maar eens een kerstlied zingen. Maar misschien nog even een enkel woord vooraf. Je kunt een kerstfeest meemaken, waarbij, dat is goed, veel gezongen wordt, waarbij het heel erg gezellig is, en daar denk ik geen bezwaar tegen. Je kunt een kerstfeest hebben waarbij je het geweldig hebt, en als je dan weggegaan bent, ik zeg niet dat het kerstfeest moet zijn, maar het kan. Als je een kerstfeest weg bent, is net dat alles wegzakt en je bent net zo leeg als het was, als voor de tijd. Klopt het? Heeft niemand van ons ook een kerstfeest meegemaakt en zei ja, het is helemaal high en dat een aardige kaart ook volgde? Daarom, ik zeg hierom, ik vond het erg belangrijk is om van naar fansviering of welke bijeenkomst dan ook, echt iets mee te nemen dat in je leven blijft doorwerken. Terwijl ik het zeg, moet ik opeens denken aan een vriend van mij, is nog bij de Heer, maar het was voor de oorlog nog en toen bestond er nog geen weekend, bij mij weten. Maar je had wel eens conferenties, een hele zondag of zo. En ik weet dat hij een keer tegen me zei, er is een tijd geweest dat ik bang was naar zo'n conferentie te gaan. Omdat ik, dat is heel nuttig gedacht, heel goed wist, ja, je bent daar in de glorie en je hebt een geweldige dag met elkaar, het is zo fijn en halleluja, de Heer die zegent, nou, het is geweldig. Alleen hij is mannen mogen zo'n heel ander gevoel. En er zei tegen me, er is een tijd geweest dat ik gewoon bang was als een conferentie te gaan, en wij zouden zijn aan het weekend, omdat ik wist voor mij die tijd zou zijn. Maar er zit net erbij, er is nu iets in mijn leven gebeurd, en dan ben ik niet bang meer. Want nu gaat het ook door. Het staat niet alleen de hele dag maandag, maar het staat van dinsdag erbij, en het gaat zo verder. Hè. Ik hoop dat veel mensen nodig hebben, is niet een tijdelijke injectie, die weer gauw uitgereikt is. Maar echt omdat die die verbinding met de Heer zo te vinden, dat blijvend is. En terwijl het zegt, schiet me ook in gedachte het verhaal van Hagar. De meesten kennen het wel, ze werd de Abram weggestuurd. Ze kreeg een zak water mee, dat was toen heel wat aan vervoer, leren zak. Ze dwaalde de woestijn van Berseba, dat is eigenlijk niet in de woestijn van Berseba geweest. Die kunnen zich een beetje voorstellen dat de hele dag daar dwalen zonder water niet zo prettig is. En op een gegeven ogenblik ziet ze de dood voor ogen. In de woestijn en zonder water. En toch had ze een hele zak water meegenomen. Ja, dat bleek niet genoeg te zijn. En om het verhaal kort te maken, staat in Genesis zo: de Heer opende haar ogen omdat zij een bron zag. Nee. Waar was die bron 5 minuten voor die tijd? Blijkt wel. Er staat niet dat God die bron geschapen heeft. Maar hij opende haar ogen dat ze de bron zag. Ze is op stap gegaan met een fles. En dan kun je nog zo'n grote fles nemen. Het water is tegenwoordig weer een paar meer benzine geloof ik, maar dat gaat voor de gekste plaatsen. Maar dan kun je nog zo'n grote fles meenemen. En je kunt misschien denken, dat is genoeg tot het volgende weekend toe. Het valt tegen. God opende haar ogen dat zijn bron zag. En zo machtig fijn als je op een weekend misschien helemaal niet alles begrijpt, gepraat wat en zo is het. Maar ik heb de bron gevonden. Die in Oostenrijk geweest en zo zeggen, en hoe vaak we daar gezongen hebben, alle mijn kwellen zien in dier. Dus op het moment, al mijn bronnen zijn er nu, ja. Dat is het grote geheim. Ik dacht dat we eens even in de kerstlieden zingen en dan dit eens gaan doen. Gewoon bij het begin beginnen. De geboorte van de Heer Jezus. En ons aan de vraag stellen, wat zijn nu voor ons praktisch de consequenties in het leven? En misschien zijn er enkele onder ons die ook een kleine bijdrage willen leveren, vertellen hoe dat de praktijk gaat. Maar het gaat er niet om, om een of andere prachtige theorie op te hangen en zeggen, ja, de schip is mooi, maar kan er niet bij. Het gaat er dacht ik om echt in de praktijk de weg te vinden. Nou ja, tot de bron. Dat je die flessen niet meer nodig hebt. Wat dacht je, Jood? Zullen we zingen? Mooi kerstlied. Dacht je, zullen we het dan over hebben? Wat de geboorte van de Heer Jezus in deze wereld concreet te maken heeft met ons leven en omstandigheden. Ik ga even niet zeggen dat het voor velen gesneden koek is, maar misschien niet voor iedereen. We hebben het gehad over dat Jezus gekomen is om te laten zien wat hij van ons maken kan. Dat hij in de Heilige Geest gekomen is om dat te verwezenlijken. En dat we bij de wederkomst dan een oogst krijgen. Nu zijn wij veelal gewend om alleen maar te denken in termen van verloren gaan of gered worden. Dat zijn twee mogelijkheden. Maar de Bijbel laat ons ook duidelijk zien dat er onder de mensen die gered worden toch grote verschillen kunnen zijn, uiteindelijk. We hebben nog niet tijd om alle passages voor te lezen, maar ik denk bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, waar Paulus van gelovige mensen zegt dat sommige bouwen, medearbeiders God, gebruikt het beeld van bouwen, en sommige met goud en zilver en zo, en anderen met hout, hooi en stoppelen. Hij zegt van de ene groep dat hun werken verbrand worden, en bij de groep dan dat iets overblijft. Iets positiefs. Het wordt loon gebruikt als je wilt. Die mensen waarvan die werken verbrand worden, daar gaat het niet over verloren gaan. Paulus zegt uitdrukkelijk dat, bijvoorbeeld in een bepaald concreet geval, dat iemand overgeleverd moest worden aan de Satan, dat verderven het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van Jezus Christus. Nou, zijn er dus de twee grote mogelijkheden, gered worden en verloren gaan, maar gered en gered is ook nog verschillend. En misschien even, om tijd te sparen, zal ik even een paar versen voorlezen die misschien goed bekend zijn, maar Paulus aan het eind van zijn leven schrijft dit: alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heer het alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Tegenwoordig was er een probleem met die vuilniszakken, maar ik zie hier geen probleem bij, dacht ik. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen, en de kracht van de opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, ze mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Nou, jaagde Paulus naar de redding? Dat zeer beslist niet. Dat heeft hij vaak genoeg duidelijk gemaakt dat niet in het geding was hier. Maar ergens jaagt hij naar. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik van mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, en ik acht het wel voor hem hoor, maar één ding doe ik, vergeet hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Ik was van de week in Emmeloord, voor de eerste keer, en dat was langs geleden, maar is daar een leuk groepje jongelui. En ik moest aan boodschap. Maar het is altijd moeilijk als je voor een volkomen vreemde groep staat. En ik wist eigenlijk niet wat ze verwerking kon. Dus ik begon me de vraag te stellen. Zijn nou, het was een groep die ook actief was mee evangeliseren. Als je het even geen brengt, wat is dan je doel? Was het doel van christen zijn? Dat is echt een leuke groep, tamelijk een jonge kant. Maar de antwoorden kwamen hierop neer. Je wordt christen om gelukkig te zijn en om anderen gelukkig te maken. Tegen geen van beiden het bezwaar. Maar toen hebben we de hele verdere avond, het is vrij laat geworden, daar gespandeerd. Om te laten zien dat het christen zijn heel wat meer inhoudt dan dat. En verschillende gingen naar huis maar rustig over denken, want het was nogal veel. Ik heb ergens anders een tijdje geleden gesproken. Er is minstens één broeder aanwezig, dat wist ik. Die van standpunt uitging, ik ben gered, ben behouden, mijn zonden zijn vergeven. En waarvoor zou ik me zo druk maken over die diepere dingen in de Bijbel? Zo, ik weet toch dat ik gered ben. Toen ben ik ongeveer zo begonnen. Het gedeelte dat ik net las uit Filippenzen 3 aangehaald. En gezegd dat Paulus, nadat hij pakweg een 40 jaar hard gewerkt heeft voor de Heer, als het eind van zijn leven gekomen is en ontzettend veel gedaan heeft, maar dat hij aan het eind van zijn leven zich nou niet zegt, nou ben ik er en ik ben behouden, maar met elke vezel van zijn wezen zich uitstrekt naar een of andere prijs. De boeder keek een beetje vreemd. En ik dit erbij gezegd, kijk eens, als iemand veel verder is dan Paulus, is dat misschien niet meer zo nodig. Hoewel ik erbij gezegd, ik ben overtuigd, als iemand veel verder was dan Paulus, zou het nog meer doen dan Paulus. Ja. Ik heb het idee dat ontzaglijk veel, ook echt positief gelovige mensen, weinig perspectief in hun leven hebben. Geen groot doel om voor te leven. Nou ja, je bent christen en je draait mee, nietwaar, en je helpt hier en daar mee, je weet ik wat meer, en je geeft God een... En nog een voortje en het geklekte zakje schouder en kijken enzovoort. Maar die communisten, die leven voor een doel. Daar zijn gekomen voor. En ik dacht dat toen Jezus in Bethlehem geboren was, hij ook gekomen is met een doel. Als we nu vragen, wat is nu concreet de betekenis van Jezus' geboorte voor ons? Daar zijn natuurlijk vele antwoorden op te geven. Maar dan dacht ik toch wel, daar kunnen we misschien even ingaan, dacht ik toch dat het één antwoord was, wat hij ook voor zijn hemelvaart gezegd heeft tegen zijn volgelingen. Ja? Maakt alle volken tot gelovige mensen. Nee? Oh, discipelen. Wat zijn discipelen? Het zijn volgende leerlingen. Nou, leerlingen. Ja? Nou, in de Handelingen staat dat in Antiochië werden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. Waar iemand opmerking maakte, en er wordt eindelijk eens een keer tijd dat de christenen weer discipelen genoemd kunnen worden. Hm? Welkom. Hier neemt de dure plaatsen vooraan. Welkom. Kijk eens. Zo, een paar stoelen. De oprichter van de wereldwijde evangelisatiekruistocht, Charles Stott, die heeft dit gezegd: als Jezus Christus Gods zoon is en zijn leven gaf voor mij, is geen enkel offer dat ik brengen kan te groot om te brengen voor hem. Gaat hij gelijk? Laat onszelf nu vanavond eens de vraag stellen: willen wij discipelen, volgelingen, leerlingen van Jezus zijn? Honderden miljoenen mensen zullen dit jaar weer kerstfeest vieren. En ik misschien ook, mag ik voor propageren gebruiken, in sommige gevallen, niet al te veel, maar zullen we ook anderen van vertellen. Ja. Ik zou zeggen een vreemd voorbeeld, maar laten we ons even indenken. Iemand die een propagandaspeech houdt voor de gehele onthouding. En met veel vuur de gehele onthouding verdedigt en de mensen aanbeveelt om allemaal gehele onthouders te worden. Nou, ik zal nog één tekst voorlezen, maar laat het vertellen wat staat als je wilt, maar dit zijn woorden van Jezus. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft. Heeft Jezus afstand gedaan van alles? Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. En wie wil eens even, misschien uit zijn eigen leven, zijn concreet enkele woorden trachten te zeggen, hoe hij dat in toepassing brengt. En ik kijk alsof ze. Hoe moeten we dit nou? Moeten we zo'n tekst zo benaderen? Kijk eens, het kan natuurlijk nooit betekenen dat en dat en dat. Hè? Zo, als je een tekst zo benadert, wat betekent dit?
Nou, ik dacht dat het gewoon was dat het tegen de Heer zegt: nou, hier ben ik. En alles wat ik ben en alles wat ik heb, dat is van u. En dat vraagt u maar op als u het nodig hebt. En als hij het dan ook vraagt, dan is het eerste wat je doet, meneer, het gezicht trekken.
Zeg je dat erbij als je...
Nee, maar dan zeg ik wel vaak tegen de heer van, nou heer, ik trek een afschuwelijk gezicht. Nou, u vraagt, maar ik heb het één keer van tegen u gezegd, dus doe ik het toch maar. En dan leert hij dat. Mm-hmm. Het is een beetje gek gezegd hoor, maar...
Ja, we willen natuurlijk realistisch zijn, hè? Wie?
Nou,
we weten de tekst eigenlijk niet helemaal goed. Oh, wat tekst? Nou, het staat in Lucas. Lucas 14. Het is natuurlijk niet de enige tekst die zo die geest spreekt, maar ik las voor Lucas 14, vers 33. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Ze hebben voor het ogen te kijken, Annie.
Ja, ik weet niet precies of ik iets op de tekst kan vertellen, maar ik kan wel vertellen hoe ik het in mijn eigen leven doe.
Kun je dat dan horen? Oh, schoon. No.
Maar, ja, jij vertelde van tevoren dat het vaak zo was, en dat was ook in mijn eigen leven zo, dat je maandag of dinsdag als een plumpudding in elkaar zakte, na een weekend. Maar Ik geloof dat het een geweldig geheim is wat je kunt leren. En ja, misschien verwacht ik na een weekend, als ik op een weekend was geweest, van heel veel van mezelf. Ik had nou wel zoveel geleerd. En ik kon dat nu allemaal in praktijk brengen. En ja, daarna voelde ik me dan min of meer mislukkeling. Als het niet in de praktijk was, als het niet uit was gekomen. Maar ik geloof dat, ja, dat ik aan het leren ben om helemaal niets van mezelf te verwachten.
Moeilijk, hè?
Ja. En nou kun je natuurlijk zo bezig zijn om niets van jezelf te verwachten, dat je toch weer met jezelf bezig bent. Maar is het niet zo, ja, in mijn leven wordt het langzamerhand zo dat de dagen zo vol zijn. En dat je 's morgens gewoon met de Heer begint en dan uitziet wat de Heer voor je heeft en je tijd gebruikt. En dat, ja, dan maak je eigenlijk geen verwachtingen voor jezelf. Je bent niet met jezelf bezig, je kunt jezelf niet teleurstellen en je kunt jezelf geen mislukkeling voelen. En ja, ik geloof dat dat voor mij een geweldig geheim is. Je begint met de Heer, het is geweldig fijn. En dan, ja, wat je ook doet, als er een ogenblik over is, dan lees je of je schrijft het niet mee of dit of dat. En ja, het maakt me kinderen ontspannen. En ook niet op de lange toekomst te plannen van, nou ja, wat moet ik daar volgende maand doen of over een half jaar. Maar ja, vandaag leef ik, vandaag mag ik met de Heer leven. En nou ja, kijken hoe dat gaat en wat de Heer vandaag heeft, welke contacten er komen, welke mogelijkheden er zijn. Ja, jij hebt verteld dat voorbeeld van Emmeloord heb je aangehaald. Dat het de hoogste vreugde was om zelf een beetje vreugde van de Heer te beleven. En misschien nog een beetje vreugde van aan de anderen mee te delen. Maar we hebben gezongen van een vreugde voor de Heer te zijn.
Mm-hmm.
En ik geloof dat als echt ontspannen als een kind van de Heer leeft, dat je ook echt iets mag beleven wat het betekent om een vreugde voor de Heer te zijn. En dat is ja oneindig veel meer dan dat klein beetje vreugde wat ik kan vergaren. Ja, is dat voldoende zo?
Misschien een beetje te veel. het gaat dus even hierom dat we... Er zijn vele gelovige mensen en ik dacht dat in de meeste gevallen dit volkomen te goede trouw gebeurde. Dat men ergens een soort schizofrenie heeft, geestelijk. Men viert kerstfeest. Men denkt aan een kindje in de kribbe. Men staat erbij stil dat kind alles heeft prijsgegeven. De hemelse heerlijkheid verlaten heeft om neer te komen. Om Gods wil te doen en mensen te redden. En men verblijdt zich misschien daarin. Maar nou komt het punt. In veel gevallen komt de gedachte nooit bij hen boven. Jawel, maar ik ben bestemd om zijn leerling te zijn. Ik denk even aan de rijke jongeling. Ik hoop dat veel al zo bekijken dat die jongen verloren ging, omdat hij niet inging op wat Jezus zei. Daar zet ik een vraagteken achter. Maar Jezus heeft hem gevraagd alles te verkopen wat hij had, de armen te geven en hem na te volgen. Nou, hier is natuurlijk een punt waarop misschien sommigen vanavond hier absoluut niet mee willen gaan. Maar als je Jezus, die in armoede in Bethlehem geboren is, en die de opgestaande verheerlijkte is, maar als je zijn volging wilt zijn, dan betekent dat in de meest letterlijke zin van het woord, dat je voortaan geen recht hebt om met je geld te doen wat je wilt, met je tijd, kiezen van je vrienden enzovoorts, de boeken die je leest. Maar als hij alles verliet om Gods wil te doen, zet ik even voorop, en een wereld te redden, dan betekent zijn volging zijn dat hij precies sprong. Altijd uitgaande van: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heer zal sommige mensen ergens ver weg naar een zendingsveld sturen, waarbij ze hun bezittingen, huis en alles thuis verkopen moeten. En God zal weer anderen, om leeftijd of reden, om gezondheid, of wat ook mag wezen, een roeping geven in Nederland. Maar in de eerste christengemeente betekende christen zijn getuigen. En het woord getuige in het Grieks is hetzelfde woord als martelaar. Maar het betekende getuigen zijn en je 100% inzetten voor hem en zijn zaak. Ben ik te kritisch als ik dit zeg? Dat ver weg de meeste zogenaamde christenen aan God geloven, aan lid zijn van een kerk, of gemeenschap, wat het ook is. En naast hun gewone leven ook nog een stuk christendom hebben. Is het niet meestal zo? Zijn dat inderdaad leerlingen, volgelingen van Jezus? Ja, dit gaat natuurlijk heel ver en diep. Ben ik inderdaad bereid om afstand te doen van alles? En te zeggen, Heer, ik ga het geweldige avontuur met u wagen. Mijn tijd is uw tijd. Mijn geld is uw geld. Ik weet nog een keer, ik heb geen flauw idee meer wie het was, maar een keer in Oostenrijk kwam dit zo te sprake. En een meisje zei tegen me, ja, als ik een leuk jurkje zag hangen, nou ja, dat dacht ik nergens anders. Dan kocht ik dat, ze verdiende goed dus. Opeens werd zich bewust, jawel. Maar dat is niet mijn geld. En ik bedoel hier niet mee te zeggen dat je eerst de hele bitstond gaat houden en een bepaalde jurk moet kopen. Ja. Maar wat ik wel bedoel is dit. Dat je niet een kast vol kleren hebt hangen. Onnodig. Ik heb het op het vorige weekend, was het, ik weet niet wat weekend was, iets over gezegd. Ik meen het weekend was. Een enkele keer als ik door een winkelstraat loop, gebeurt de laatste ietsjes vaker dan vroeger. Ja. Dan kan ik me in zekere zin groen en geel ergeren als ik detailages zie. Maar ja, het ziet nog ook de binnen waar ik het gezegd heb, dus in Rotterdam en ik. Daar zie je opgestapeld zo enorm veel overbodige spullen. Misschien 25 soorten, noem maar iets, schemalampjes of zo. Ja? Zeg, ja, maar is dat nou verkeerd? De mensen die die dingen gemaakt hebben, die natuurlijk gemaakt om te verdienen, en de winkel die verkoopt om, om te verdienen. Maar als je dan bedenkt dat op hetzelfde moment mensen klapperen van de honger. En je ziet aan de ene kant die rijke Lazarus, en aan zijn poort, de rijke man. Ja, misschien was Lazarus toch de rijke. Ja, uiteindelijk. Hè. Maar de zogenaamde rijke man, de arme rijke man, en de rijke arme Lazarus. Is dat niet de tegenwoordige situatie? En ik loop eigenlijk al jaren met deze gedachte, die etalages zien, daarvoor alleen al zal het oordeel God over Nederland komen. Het is ten hemel schreiend. Zoals we geld verkwist hebben. Aan overbodigheden. En nu de olijkaan een klein beetje toegeschroefd wordt. En ik zou bijna God bidden. Heer, doet dat een stuk verder. Dan moet ik dan vaker lopen met mijn fietsen zelf. Maar aan land. Pardon. Een land. Dat zich zo baat in wil. De toestand in de wereld. Hij heeft niets minder verdiend dan het eeuwige oordeel God. En dat komt over Nederland. Dus dan helemaal schreien. Wij die ons christen, wij zijn oorzaak van die superlinkse partijen. Superlinkse partijen. Wij zijn de oorzaak van de revolutie in Rusland in 1917. Moet ik een correct geval noemen? Ga naar Moskou. Ga naar Kremlin, het is nou een museumgedeelte. Ja? Daar ligt een Bijbel zo zwaar, die je nauwelijks helemaal niet op kunt tillen. Waarom zo zwaar? Niet een papier, maar ingelegd met gouden diamanten. Door de tsaren. En deze Bijbels, die stuk voor stuk miljoenen gekost hebben, werden gemaakt tot even buiten Moskou de mensen verrekten van de honger. En dat noemden ze een kerk. Wij zijn schuld aan de bolsjewistische revolutie. En als wij zo doorgaan, halen we nog meer rond heen hier. Een beetje nuchter, heel nuchter. En ik kan me voorstellen dat vanavond iemand zegt, ja, daar moet ik niks van hebben. Gelukkig hoef je niet tegen mijn meid te verantwoorden. Eenmaal zou hij voor de Heer staan. Die arme, 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 rijke jongeling, hè. Dat heeft je toch veel gemist. En is het helemaal niet een kwestie?
Ik hoop dat we niet het grote vergeven aan de mensen die, dus, die niet de Heer kennen. Die misschien van huis uit christelijk zijn, maar die helemaal niet weten wat het is. Maar wel aan de mensen die dus wel de Heer kennen.
Mm-hmm.
Maar die liever over allerlei theologische dingen gaan zitten praten.
Dan dat ze
werkelijk mm-hmm. gemeente van Christus zijn.
Mm-hmm.
En dat ze daarom zo verschrikkelijk mm-hmm. weinig van uitgaat. En die zijn het schuld.
En hier kunnen we iets aan doen.
Ja.
En we kunnen ons vanavond de vraag stellen. Ben ik bereid om als Jezus de weg van de armoede te gaan? Ja. Heel nuchter, heel praktisch. En als mensen dat voor een aardsideaal doen, en vele communisten doen dat. Weet je, de communisten zijn die zich pakken het brood uit de mond sparen. Die niet naar dansings en theaters zo gaan, omdat ze al hun geld gebruiken willen voor communistische propaganda. Wist je dat? Dan weet je ook waarom ze de wereld veroveren. Nu kunnen we het natuurlijk zien als een iets wat ons opgelegd wordt, maar zo zag Paulus het niet. Als hij, ik acht alles voor vuilnis. Ja, dan was dat in die vuilniszak gingen we met een gevoel van blij toe. Ik heb iets beters. Beters. En Jezus is in deze wereld gekomen om discipelen, om volgelingen te maken. Natuurlijk. Ik hoop dat niemand valt op het feit dat we het, op het schermetje bord het kruis niet bijgetekend hebben. Daar hoort het niet bij, maar het ging even over de komsten van de Heer. Er is ook eens gezegd, Jezus kwam niet zozeer om een evangelie te verkondigen, als wel te maken. Het gebied van onze financiën, onze wereld, alles verder. Hoe we heel concreet hierin staan kunnen. Gehoorzaamheid aan de Heer.
Ja. Soms weet ik niet, mag ik wat zeggen? Misschien. Het is gewoon. Wat u daar zegt, Anna, hè, dat is iets wat de laatste tijd ook erg bewust wordt in mijn eigen leven. Maar. Ik wil één ding naar voren brengen. En dat is gewoon iets wat ik door de jaren heen zelf gemerkt heb, steeds weer bij mij. Maar. Dat ik nu dus eigenlijk steeds bewuster word. Dat je dus. Als je met deze dingen rekening gaat houden. Werkelijk rekening gaat houden, dus niet zomaar eventjes en dan er weer niet stopt, maar werkelijk rekening mee gaat houden, dat mijn vader was meestal, of dat, meestal dat op een gegeven moment, dat ik dacht van, dit wordt te veel, dit kan God niet van me verwachten, dit mag hij niet meer van me vragen, dit wordt gek. En dan bad ik tot God en dan zei ik, God, dit gaat niet meer. Je vraagt veel van me. En dan nam ik niet het geduld om antwoord af te wachten. Dan zei ik, ziezo, tot hier en niet verder. Ik heb nu genoeg gedaan. Dat je dus bewust echt niet meer bezig was. En ik wil dus alleen misschien als voorbeeld, want het is zo gauw dat je dus inderdaad, als christen ga je dan hiermee bezig met alles wat je zegt. Hè?
Mm-hmm.
En je leeft het zelf in de Bijbel. Maar op een gegeven moment dan voel je dat het misgaat voor je menselijke gevoel. Dan zeg je, oh, dit gaat niet meer. Nu is het genoeg. En dan heb je geen geduld meer op een gegeven moment. Je kan niet meer wachten. En dan faal je. En dan zit je in zak en alles. Dan voel je je hoogst beroerd. En je denkt, hier wel, daar zit ik dan met mijn zaakje. En het is weer misgegaan. En ik heb alleen zelf, dus nu de laatste tijd ervaren zelf ook, dat als je dus het misgaat, dat gaat even goed nog wel misstemmen. Serieus wel. Maar dat je dan toch, hoe beroemd ik me dan ook voel als ik het misdoe. Gewoon, als je dus misgaat, dat gewoon zeg maar, God, wie ben ik dan? Ik heb het echt misgedaan, ik heb misschien toch weer voor je uitgewerkt. Ik wil niet, ik wil gewoon verder. Dat je inderdaad op een gegeven moment, nou ja, u gebruikt als het voorbeeld van even een berg op te klimmen. Dat je bezig bent aan het klimmen en dat je, ja, op een gegeven moment toch ontzettend valt met de kop op een kei. Want wij zijn ook energetisch dood ongelukkig voor en dood beroerd. En dat je dan inderdaad in een situatie komt en zegt, nou, het hoeft voor mij niet meer. Ik voel me beroerd en waarom moet dit? En dat je dan dus inderdaad ook toch...
Hoe ben je eruit gekomen?
Nou, door inderdaad je toch over te leveren. Maar ik wil alleen maar stellen dat het ontzettend reëel is. En dat het gelopen van ontzettend veel mensen... Het probleem is dat je dan op een gegeven moment niet meer kan. En dat heb ik zelf in mijn leven vaak meegemaakt. En dat ik het gewoon van de wilde zie. Zo, het is genoeg.
Maar het gaat nog steeds door.
Het gaat nog steeds door. Maar het is alleen zo. Het is inderdaad, zoals Anders ook vertelde, een bepaalde bron die je vindt. Opeens lijkt het wel. En dat je zo ontzettend opeens een bron ziet. En die blijf je dan zien, ondanks dat je ontzettend op je hoofd gevallen bent. Dat je toch denkt, ja, ik voel me hondsberoerd, maar daar is die bron nog. Dat je, nou ja, dat je dan min of meer net bij die bron, toch net altijd nog bij die bron kan komen. Hoe beroerd je ook? Want terwijl ik vroeger dus zei, nou, ik kan niet bij die bron komen, maar dan voel ik me te beroerd voor. Maar ik bedoel, kijk, u stelt het dus heel concreet, heel zwart-wit, op de hele situatie van je geld, van je goederen. En kijk, ergens is het wel zo, als je deze dingen eerst hoort, of twee keer hoort, of drie keer hoort, of vier keer hoort, of vijf keer hoort, dan krijg je soms de zin worden, dan denk je, jenig, dan gaat het geld, dan gaan we jurkjes aan, de schoenen, en dan gaat alles de deur uit, of dan moet ik. Maar ik geloof dat het heel goed is dat je er wel beseft dat je eerst je knieën gaat verrichten, je jurkjes, je schoenen en jezelf de deur uit gaat gooien. Dus God, wat moet ik de deur uit gaan doen? Reëel, concreet.
Mm-hmm.
Omdat dat ook dingen zijn, voor mijn gevoel, dat ik zelf ontzettend fouten in gemaakt heb, maar ook heel veel mensen, dat je dus inderdaad vergeten wordt, wat beseft. Ik geloof dat het waar is, maar dat je dus wel weet, ik ga eerst op mijn knieën en vragen wat ik... wat van God is, alles is van God, maar wat God wil dat ik niet meer gebruik of wel gebruik.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat je dus niet meteen van de ene, ik geloof dat, omdat ik zelf gemerkt heb bij mezelf en die ander, dat er een ontzettende vergissing aan werd gemaakt en dat je dan bom, die mooie dingen is, zo, alles is weg.
Mm-hmm.
Hoe kan je...
En zelfs mensen die inderdaad stranden en dan niet meer uitkomen.
Mm-hmm. Ik geloof dat dat iets is waar je dus ontzettend, dat je dus iedere keer, tenminste voor mezelf, dat je... Iedere keer opraakt, mag ik niet.
Mm-hmm.
Omdat je daarvoor bidt. En het kost gewoon mm-hmm. een ontzettend. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het kost mij ontzettend veel tijd. En dan zeg ik, als God, ik heb geen tijd meer voor u. Ik moet toch dat komt niet. Ik heb nog
andere met grote punt, is het niet dit? Jezus heeft gezegd: zoek eerst Koninkrijk Gods. Ja. We kennen zo'n tekst. Vaak zien we niet het verband met ons eigen leven. En als eenmaal echt je visie krijgt op het geweldige plan van de Heer. Ik spreek even het abstracte. Maar wat daar bij die oost gebeurt en wat God van ons bereiken wil. Als wij ons echt helemaal op instellen. Jezus kwam deze wereld in onder het motto. Zie ik kom om uw wil te doen, mijn God. Als je als kind van de Heer echt de visie ziet, ja, Jezus gaf zich volkomen. Ik mag zijn leerling zijn. En ik leef volkomen voor het doel. Dan kan de praktijk wel eens gebeuren dat je inderdaad moet vragen, wat moet ik hier daarmee doen, dat je niet altijd direct de weg ziet. Maar het gaat om het principe, je leeft voor iets groots. En dat beheerst je leven. De eerste mensen die ontdekkingsreizen maakten naar de Noordpool en zo, sommigen hebben hun leven daarbij verloren, maar het is misschien nog een zwart beeld ook, maar die hebben een doel voor ogen en die hebben een prijs voor betaald en soms zelfs hun leven bijgelaten. Ja. Maar als je als christen, en dat is ook een enorm belangrijk iets, Jezus kwam in deze wereld, is niet maar zo per ongeluk hier geboren, maar hij kwam in de wereld, hij heeft de troon verlaat met een groot doel voor ogen. En als wij als kinderen van de Heer bezeten worden door dat grote doel. Ik heb hier vaak het voorbeeld gebruikt van die, ik kan misschien heel vlug herhalen voor degenen die het gehoord hebben, maar van arme drommel die het geld nodig had en werd in een huis gebracht en een deur open gedaan van de kamer, het lag vol kopergeld, het heeft hem gezegd, je mag net zoveel meenemen als je wilt. hebben ze maar één keer gezegd. En herhaling was niet nodig. En hij pakte een grote aardappelzak. En dus je mag net zoveel meenemen als je dragen kunt. En toen hij die kamer uitging, nou ja, hij kon het net nog dragen. En als ze tegen die man zeggen, ja, dat is alles wel goed dat je het allemaal meeneemt, maar dat is toch een beetje veel niet. Ik zou zeggen, laat de helft toch maar achter. Mij is gezegd, ik mocht meenemen wat ik dragen kan. Ik geef geen cent af. Hij was blij door te vechten. En toch hebben ze zonder enige moeite het geld afgekregen. Zonder enige strijd. Ze deden een tweede dubbel vol zilver geld. Maar net zo meenemen als je dragen kunt. En plotseling, rustig gaat die zak leeg. En het is een heel oud, het is nog een voorbeeld in mijn... Het was vol jaren. En nog, het was nog in de tijd dat zelfs nog gouden tientjes in omloop waren. Maar de derde kamer lag vol goudgeld. Ja.
Het was van die honden met die ogen.
Van wat?
Van die honden met die ogen was mooi versteken.
Ik weet niet waarom, maar. Toen hebben ze zonder enige moeite het zilver afgekregen. Ja. En die man heeft niet gezegd. Ja. Nou zeggen ze dat zilver af moet geven. Ja. En dan kun je zo, nou goed niet, maar toch een klein beetje begrijpen wat in Paulus leeft. Toen hij zei, mij, de allerminst van de heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Om onder de heiden, de volken te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Vrienden, dat hebben we nodig. Die onnaspeurlijke rijkdom te zien. En dan? Wat mijn vroege winst was. Filippenzen 3, hebben Christus wel schade gehad. Vuilnis! Ja. Groot doel voor ogen. En ja, dit is natuurlijk voor sommige mensen een punt. Uitgevochten moet worden. Wil ik de weg gaan? Hebben we bij stilgestaan dat die rijke jongeling, die was niet bereid de prijs te betalen. Wat heeft hij dan betaald? Een veel grotere prijs. Hoeveel van dat geld heeft hij op het ogenblik? Ons laatste hemd heeft geen zakken. Nee. Hij is toch alles kwijtgeraakt. Maar hij had zo oneindig rijk kunnen worden. Oneindig rijk. Ja. Het gaat om, hebben we het doel voor ogen. En daarvoor is Jezus in Bethlehem gekomen. Niet dat wij heel vroom kerstbomen zouden opzetten en stalletjes maken en over herdetjes praten en nou, alles een wonderlijk. En het is nu machtig fijn dat de Heer kwam ons te redden. Hij zal ook de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonde. Allemaal machtig fijn. Maar daarvoor hoefde hij niet als baby in deze wereld geboren te worden. Maar hij die God is van eeuwigheid, heeft alles prijsgegeven voor jou en mij. Wat is de consequentie dan? En dan, uiteindelijk is het natuurlijk allemaal een zaak van het hart. Als het een kwestie van wet is, dat moet ik nou, dan bereik je het toch niet. Misschien heel even, als je natuurlijk een van de dingen die bijvoorbeeld bij Jezus volgen, is uiteraard de boodschap doorgeven. En er zullen onder ons ongetwijfeld zijn die jeugdclubs en zonderschool dergelijke hebben. Ik heb een kleine illustratie bij me. Misschien dat ik erbij kan. Ik zei, het is allemaal een kwestie van het hart. En straks hebben we gezongen. Wat was het ook weer? Over die bruiloft, wel het smaal is, van de woorden ook weer. Ja. Ja. Komt dat het feest ook gezongen? Ja. Het is een kwestie van het hart. Maar, de Bijbel zegt ons, dat terwijl God de mens onschuld geschapen heeft, dat de God deze eeuw, de zinnen, ons hart verduisterd heeft. En laten we niet vergeten dat we in een wereld leven. En verduisterde harten. De Bijbel zegt ook dat God die sluier eenmaal weg zal nemen. En dan zullen mensen vreemd opkijken. Maar dit is de toestand van de mens die Christus niet kent. En dan wat we vanavond ook zeggen, überhaupt een weekend zeggen, kan hij niet begrijpen als zijn verstand verduisterd is. Door het verduisterde hart, dat bedoeld was om rein te zijn, zalig zijn de reinen van hart, is de toestand zo geworden. Ik laat even zien, misschien is het erg makkelijk voorbeeld. Je kunt haast oneindig aanvullen. Je begint met van vrij dik karton één keer zo'n hart te tekenen. En dan kun je net, als een mal, dan kun je net zoveel van overnemen als je wilt. Zalig zijn de reinen van hart, dat is iets anders. Maar er zijn ook mensen met een verdeeld hart. Ik heb het erg vlug gedaan, misschien kon ik het beter iets wat meer aan elkaar laten overvloeien. Maar goed, dat is een probleem bij veel mensen. Aan de ene kant toch wel het goede willen, toch wel de Heer willen dienen. Aan de andere kant toch spelen met de zonde. Een verdeeld hart. Ziet iemand zijn foto hier? Wat men ook maar al te vaak vindt is, in plaats van het reine hart. Och, of geen zwart water of wit, of geen heet water of koud, want geen lauw zijt grijs. Dit is als christenheid onze nationale kleur tegenwoordig. Stanley Jones heeft het zo gesteld, het is de duivel gelukt ons in te enten met een milde vorm van christendom, waardoor we immuun zijn geworden voor het echte. Er zijn ook mensen die, ja, deze is wel nogal wit, hij zou eigenlijk in praktijk wel niet zo wit zijn, maar zo is het hart van sommige mensen ook nog. Ja. Geen ruggengraat, vreselijk slap. Jezus heeft gezegd, het hart van dit volk is vet geworden. Je kan natuurlijk hier een weekend mee vullen, maar ik laat eventjes zien, dan kun je het misschien eens gebruiken. Maar andere sommige mensen ook vreselijk enghartig. Allebei is mogelijk, hè. Maar met zulke dingen kun je vooral kinderen goed aanspreken, zo tussen de 8 en de 80. Zo is het toch heel wat mooier, of niet? De blijdschap, de vrede, de blijdschap die ons gaat vervullen. Als we drinken uit de bron, zal in een worden fontein opspringende, het eeuwige leven. En ik heb deze vlug even gemaakt, maar ik ga nog veel meer gedachten, ik kan nog veel meer doen. En dan straks. Het zal zalig zijn. Ja. Ja. Maar het zal zalig zijn. Maar als Jezus weerkomt, en er staan in de Bijbel verschillende woorden voor het weerkomen. Eén woord is bijvoorbeeld een verschijnen. Er staat dat hij verschijnen zal. En misschien een hele vreemde vraag, en sommigen weten het antwoord wel, maar ben je ook van plan om te verschijnen?
Nou en of.
In Colossenzen 3 staat dit. Wanneer hij verschijnt, zullen wij met hem verschijnen. Dat groep die woorden, met hem verschijnen. En dit is één aspect van die prijs. Er zijn drie grote woorden voor de wederkomst. Morgen zou ik in die teksten begeven. Ik heb 50 blokken het Oude Testament alleen al. Maar, er zijn in het Nieuwe Testament drie belangrijkste woorden voor de komst van Jezus. Dat zijn het woord parousia, betekent komst of aankomst. Epifanie, dat is dan verschijning. En dan het woord apocalypsis, dat is openbaring. Dus het naam van het laatste Bijbelboek. Het betekent ook onthulling. Er valt een doek weg. Nou, dit is nou, dacht ik, het enorm belangrijke. Dat straks, als Jezus weerkomt. Och ja, Jezus heeft gesproken van loon. En we hebben ons wel heel kinderlijke voorstellingen gemaakt van een soort feestje, nietwaar. En misschien wel allemaal dozen op tafel liggen. En dan staat, op de ene doos staat Jenneke de Oude. En het andere staat Dick van Leeuwen en zo. Nou, hier is jouw prijs. Ja, maar zo is het niet. Als Jezus weerkomt, vindt er een onthulling plaats, een openbaring onthulling. Maar als je iets onthult, wat onthul je dan?
Wat
er is. Wat er is, uiteraard. Ik heb een voorbeeld van die, het mag een monument zijn van de koningin, of weet ik wat meer anders, maar de burgemeester die gaat het onthullen. En dan is er een doek overheen en een touwtje eraan en zo. En de burgemeester houdt een spanpraatje en dan trek je het touwtje en dan doek valt weg. En dan krijg je te zien wat al die tijd al daar was. Nu is Jezus gekomen om ons te laten zien wat hij van ons maken wil. Hij is in de geest Pinkster tot ons gekomen om dat mogelijk te maken. Maar één aspect van de wederkomst van Christus, en er is vele kant aan de zaak, en als we morgen die vijfde tekst doornemen, zullen we eerst even zien, maar één aspect is dit, het onthuld worden van de zonen Gods. En wat eigenlijk ook zo schrijnend is erbij, is dit, dat Paulus niet alleen spreekt van een komende onthulling, hij zegt dit, dat de hele schepping ziet rijkhalsend uit, na het onthuld worden van de zonen Gods. Met tegenwoordige oliecrisis gaan we veel weer terugdenken aan steenkolenmijnen en zo. En de meesten ons weten dat als je een stuk steenkool of anthraciet op het vuur werpt, dat is een lange tijd niet meer gedaan, dat komt weer gauw denk ik, maar dat uit het stuk steenkool komt er warmte vrij. Die warmte is, nou moet ik, dat had Johan bezig is en veel over evolutie en zo spreekt, maar ja, voorzichtig zeg ik me uitdruk, maar volgens sommige mensen, dan betwijfel ik dat het inderdaad zo lang is, maar volgens sommige mensen is dat de steenkool, de stuk anthraciet, overblijven van een boom, bomen, die 150 miljoen jaar geleden, en dan mag je dat getal dan vraag je aan te zetten, maar in ieder geval zeer lang geleden is die boom daar geweest, is door de zon bestraald, heeft die zonne-energie opgenomen, via het chlorofielende bladeren enzovoort, en nu is dat steenkool anthraciet geworden, en daar komt die energie vrij, die zo lang geleden is ingestraald. En ik weet nog dat ik weet niet hoe lang geleden iets over geschreven hebben in ons blaadje, en op basis van een vergisme met schrijfmachine, en die had gezet ingestreeld. Weet je het nog, jongen? Nou, het is inderdaad waar, en ik wil hier geen psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek aan vastkoppelen, maar dat vele mensen veel liever ingestreeld worden dan ingestraald. Ja? Kun je het niet herinneren? Oh, nou.
Soms is dat nog een pot verder.
Ja. Maar, nu moeten we langzaam gaan eindigen. Maar is dat niet een... Dit is één aspect, en er is nog zo ontzettend veel meer van te zeggen van het kerstfeest. Maar deze gedachte, dat God zelf, dat Gods eigen zoon, het de moeite waard vond. En de vraag is vanmiddag gesteld, waarom vond God het zo belangrijk dat zo'n mensen op de troon zou komen, dat is misschien daar morgen op ingaan, maar dat God het zo belangrijk vond, belangrijk genoeg, dat Jezus het belangrijk genoeg vond, om alles prijs te geven. Een mens te worden.
Weet je niet, als je die pas leert kennen, dan...
Ben je soms zo enthousiast dat ik doen wil?
Ja? Dan ben je inderdaad zo enthousiast dat je meteen de Heer dus als Heer aanneemt, zonder ooit ergens met een haar op je hoofd te beseffen welke consequenties dat heeft. En dan hoor je die boodschap van jou soms een keer of vijf, zes of nog vaker. En dan wordt de knier op een goed moment verschrikkelijk concreet en die verbiedt je om een pyjama te kopen. is toch gewoon letterlijk overkomen dat je bezeten was van een nylon pyjama van zo'n ding van 50 gulden. En de heer gewoon zei, vind je dat nodig? En toen zei ik, ja heer, dat vind ik nodig. En de heer zei niet veel, maar zei alleen ik niet. Dat was zo concreet. Op dat ogenblik, dat gewoon het gevoel had, daar breekt mijn christen zijn op. En dan kies je voor de tweede keer. En is het nou niet zo dat de heer je dat dan steeds ook leert? Ook met jurken en weet ik wat voor andere business allemaal meer.
Het is de eerste keer van mijn leven dat ik ontdekt heb dat God zich met pyjama's bemoeit. Maar,
dat is wel een gekke.
Oh, toch wel concreet en begrijpelijk, ja.
Ik vond het heel gek dat hij zich daar druk om maakt.
Want ik wil graag van de andere kant vertellen. Ik ervaar de dingen die ik opgegeven heb of moet geven en gegeven heb voor de heren. Ervaar ik altijd als zo'n enorme zegen.
Ja, zij ook hoor, maar doe maar.
Het kost me soms moeite, maar ik moet denken aan voordat ik christen werd, heb ik enorm gespaard om een auto te krijgen. Ik heb me nergens zo door bedrogen gevoeld als door het krijgen van dat ding. En hij bracht helemaal niet het geluk wat ik gedacht had dat hij brengen zou. Toen werd ik christen en toen vond ik dus het ware geluk. En ik aanvaarde Christus als Heer en ongeveer een half jaar, ik had hem eigenlijk helemaal niet nodig. En een half jaar later maakte de Heer me dat duidelijk en waar hij hem wel nodig had. En ik heb het ding voor gegeven. En het is nu al zo lang geleden, het bestaat niet dat hij nog leeft, maar hij is haast iedere keer in het regent in ieder geval. Is hij nog tot een zegen in mijn leven? Als ik op mijn fiets zit of op mijn mama. En ik kan God danken dat ik nat kan worden. Gewoon voor hem in de eerste plaats. En ook veel meer geld wat ik overhoud daardoor. Ik had het niet echt nodig.
Hou je geld over? Ik hoop dat iedereen begrijpt dat wat ik vandaag probeer te zeggen niets te maken heeft met Diogenes die in een ton woonde. Ja, je weet wat Diogenes die zei?
Je spreekt voor
veel meer. Is dat maar raad? Dat is niet eens Griekse mythologie, dat is Griekse geschiedenis. Diogenes was een wijsgeer. En die ging van het standpunt uit al zijn moeilijkheden, zo komen door onze rijkdom en bezitting als meer. Hij wilde dus eenvoudig mogen gaan leven. En hij vond een ton, waar hij ging wonen, dat is historisch. En op zekere dag, toen was hij bezig uit een beek dat dichtbij water scheppen, een soort grote leepel was. En toen zag de jongens, die deden het zo met de hand. Nou, toen dacht ze, wie heeft die lepel weg? Alle overbodige luxe. Het moet ook historisch zijn, hij is nogal bekend geworden. Maar hij bekeek natuurlijk alleen maar negatief. Hè? Om vrede te vinden door afstand te doen van bezittingen. Maar hij biedt het positieve tegenover. Alexander de Groot is een keer bij hem geweest. En Alexander de Groot, dat we de naam van Diogenes was bekend geworden. En toen heeft de grote Alexander de Grote tegen hem gezegd, wat kan ik voor u doen, wat wil u vragen? Nou zegt de majesteit, ik denk dat een beetje tegen de avond was een koele dag. Hij zei, als u één opzij wilt gaan, u staat een beetje weg. Maar die zag het alleen maar als afstand doen van bezittingen. Bij ons is geen afstand. Bij ons is het een ruil. Voor iets een einde van groot is. Ja?
Ik denk aan wat Christus gezegd heeft, dat hij zijn leven wil houden.
Ja. En we hebben ook hier vaak gezegd hoeveel rente de Heer, als je het financieel gebied neemt, hoeveel rente de Heer uitkeert.
Ik heb het zelf een keer gehad, ik was in Utrecht
en ik was bruidsman en had geen geld. En ik moest een heel zondag, ik was ergens op een, in een meeting ergens, ik was er ergens en er werd gecollecteerd en het was een hele grote zaal. En ik had nog maar één rijksaal in mijn portemonnee en ik moest dus naar mijn heel gezond. En ik dacht, nou, ik kan niks geven. Ik moet eerst nog naar Hilversum straks nog. Dacht ik dus, maar ik zat niet rustig. En ik zag, die kwam steeds dichterbij. En ik dacht, dat kan niet. Gewoon, als kom ik naar Hilversum. Ik kan echt niks geven. Ik heb ook geen geld, dacht ik. En ik heb daar zo over, ik heb het moeten doen, natuurlijk. En ik dacht, hoe moet ik nou in huis komen? Helemaal naar Hilversum natuurlijk. En ik heb helemaal niet wel. Ja, ik ben het gewoon weer vergeten. Eigenlijk was een hele fijne boodschap. En nou, ik zou dus bijna naar huis gaan dan. En toen kwam iemand naar me toe en die stopte 5 minuten.
Oh, dat is een behoorlijke lente. En dan mag je eens een keer uitrekenen.
Daarom ben ik gewoon vervroegd van het vader.
Ja.
Het is alleen helaas jammer dat we zo vaak gaan leren. Dat is toch alweer vergeten. Ja. Wat hij toch doet, dan gaat het niet om die 5 minuten natuurlijk. Maar ik had er zo strijd om. En ik dacht steeds, nee, dat is niet van mij. Dat hoeft niet. Dat hoef ik nog niet te geven. Ja. Maar ja, ik kon het niet in mijn zak houden. Hè. Ik dacht, ja, dat moet dan maar. Het was heel... Dat was voor een of andere zendering, dat was heel hard nodig.
En heb je al berekend hoeveel procent rente de heer uitkeert?
Nou, dat
weet ik niet. Ja, dat ben je verteld dan. Als je per jaar evenveel, dan zeg je, je hebt 100 gulden op de bank. En de bank zou je 100 gulden bij doen, dan is dat 100% rente, nietwaar? Dus één fout is 100%. Maar Jezus heeft gezegd 100 fout. Dat is 10.000%. 10.000%. Dan moet je medelijden hebben met de stakkers die tegen 5, 6, 7% geld op de bank zetten.
Waren vasten.
En ja, waren vasten.
Die bank gaat niet dat nog voor
60%. Ik weet niet of ik in dit verband. Ik weet, ik heb dit vaker verteld, maar we zijn ook namelijk voor de eerste keer vanavond hier. Maar veel van ons kennen Onno van der Bijl, die heel veel reis achter ijzeren gordijn gemaakt heeft en heel veel bijbels doorgesmokkeld en zo. Maar ik weet hem veel van het verhaal kennen, maar hij was op de bijbelschool in Glasgow. En daar legt men heel sterk de nadruk op het afhankelijk zijn van de Heer, ook op financieel gebied. Dat is natuurlijk niet het enige waar je geloof voor dient te hebben, maar nou ja. Daar legde ik me sterk de nadruk op. En hij moest, Onno, die moest, toen hij was, zijn verblijfsvergunning vernieuwen. En zijn pas moest naar Londen gestuurd worden uiterlijk 31 december. En dat kostte toen aangetekend bedrag van 1 shilling. Maar Onno bezat een heel de wijde wereld niet 1 shilling. En in zo'n geval, een beetje ervoor, nietwaar? Dat mensen die de Jan een beetje dichterbij kennen. En de kerstdagen kwamen en gingen voorbij en er was nog steeds geen shilling. Huh. En de dag werd steeds korter, de dag, tot op een zekere dag iemand in de kamer kwam en zegt, onder de staat iemand de deur waar je spreken. Onder gaat naar de deur. En het was een down-and-out, hoe zeg je een goed Nederlands?
Bedelaar.
Ja, schooi is nu een beter woord in dit geval. Hè? Echt zo'n schooi uit de achterbuurt van Glasgow. Hè? En die kwam aan een vraag die geld voor hem had. En dan had hij nooit van zijn leven zo eerlijk kunnen zeggen dat hij niks had. Maar toen gebeurde een dubbel wonder. Het was dat in Schotland in december de zon scheen. En een nog groter wonder. Dat die zon scheen op een shilling, een grint, dat dicht bij de bedelaar stond. En onderzag dat. En daar was een gebed verhoord. Eindelijk had hij zijn shilling. En dan mogen jullie raden wat er met de shilling gebeurde. Ja. En diezelfde avond, dat was al heel dicht bij 31 december, er kwam een grote dag binnen, was het geen probleem meer. Maar ik dacht niet dat ik buiten mijn boekje ging, als ik zonder bijzonderheden te noemen, dit vertel. Dat dezezelfde broeder, die zijn leven gegeven heeft om anderen te helpen en ook bijbels achter de ijzeren gordijn te smokkelen, dat er nu jaarlijks vele honderden duizenden guldens door zijn handen gaan. Het is niet zo vreselijk lang geleden dat hij verlegen zat met een shilling. En ik ben bang als hij die shilling voor zichzelf gehouden had. En gezegd, ja, God heeft mijn gebed verhoord, ja man, ik heb niks voor je. Ben ik bang dat hij vandaag de dag niet hele auto's, etterlijke auto's, aan voorgangers achter het ijzeren gordijn kan sturen. Heel concrete dingen. En ik kan mezelf herinneren, 1 keer in Polen, dat ik echt een beetje in de rat zat, omdat ik echt geen geld had. En een lustplan maakte, ik was een dag naar de post geweest, dus een Warschau, er was niks. En de volgende dag was daar een brief met een voor mij een heel groot bedrag. En het meest verwonderlijke was van mensen die dat geld gestuurd hadden, dat ik eigenlijk naar Jeruzalem heb gehad en eigenlijk een alles behalve ja, verder vandaan. Ik had ze een beetje te veel op een kop gegeven toen het was, maar in geval dat is een grote wonder. En ik kan me ook herinneren dat niet zo vreselijk lang daarna, dat ik met blijdschap, het was in Engeland, mijn laatste penny uitgaf. Echt met, en ik dacht nu waar de volgende vandaan komt, hè? Ja. Ja. Maar goed, dat is alleen maar een voorbeeld, maar het gaat erom. Jezus gaf alles. En hij kreeg alles. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven welke boven alle namen is. En mensen gaan vanavond niet zeggen, en dan moet je het zelf doen. Maar ga je wel een geheimtje verklappen. Een van de grootste geheimen van de Bijbel. Dezezelfde Heer, die alles verlaten heeft om mens te worden, en zelfs tussen misdadigers en Romeinse galgen spijker te worden. Dezezelfde Heer is op zoek naar mensen. Dezelfde weg kunnen gaan. En die laten met hem, als Jezus komt, dat hij zeggen kan, ah, kijk eens, door mijn Heilige Geest heb ik dat in hun levens kunnen volbrengen. Zo, de Heer, dank. Misschien wat Annie doen?
Vader, dank u wel voor het leven van de Heer Jezus. Dank u dat hij zo in alles u weerspiegeld heeft. Dank u wel, Vader, dat hij er niet op uit was om aardse bezittingen te verwerven. Dank u wel, Vader, dat al zijn tijd aan u toe behoorde. En Vader, wat is het dan een geweldig voorrecht dat we in deze tijd mogen leren om te zijn zoals Jezus was. Dank u wel, Vader, voor elke kans die u ons geeft om werkelijk onze tijd aan u af te staan. Heer, het is eigenlijk geen afstaan, het is een plezier, het is een vreugde dat we het mogelijk kunnen doen. Dank u wel voor het geld dat u ons geeft en dat we het aan uw zaken, aan uw koninkrijk mogen besteden. Dank u wel, Vader, dat we u nu al mogen kennen. Heer, en al is het nog maar zo ten dele, dank u wel voor die geweldige toekomst die we tegemoet gaan. Heer, dat we bij u mogen zijn en u mogen zien zoals u bent. Heer, en al is het dan soms hier moeilijk en duister, dank u wel, Vader, dat we mogen uitzien naar dat geweldige licht. Vader, en dan dank u dat de hele brief van de Openbaring daar vol van staat. De ene kant die duister is, de moeilijkheden, maar aan de andere kant altijd dat uitzien naar dat licht. Vader, en dan verlangen we daarna, omdat dat vele veel meer concreter wordt in ons leven. Heer, dat we niet zien op de omstandigheden, niet op onszelf, maar dat we werkelijk ons uitstrekken, zoals Paulus dat ook deed, om u te zien, om u te kennen. Heer, dank u voor dit weekend. Dank u voor alles wat u ons wilt gaan leren. O God, we vragen nog veel meer. Dat het werkelijk in de praktijk van ons leven werkelijkheid zal worden. Heer, dat u dag in dag uit meer van de Heer Jezus in ons zult gaan zien. Dank u dat we het mogen vragen in de naam van Jezus. Amen.
Enkele mededeling. Eerste plaats, we hadden vanavond geen collecte. Misschien kunnen we alleen eventjes luisteren, dan kunnen we op de slaan. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heeren bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heer, in de stad van David. En dit is uw teken, gij zult een kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de eiland een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende, ere zij God in den hoge. En vrede op aarde, bij mensen des welbehagens. Voor het gebed gaan, Gerda heeft gisteren een vraag gesteld, en misschien kunnen we een paar woorden over zeggen als inleiding voor het gebed. Wat was die vraag bij Gerda? Was tegen de vele?
Waarom God graag een mens op de troon wilde zien?
Waarom God graag een mens op de troon wilde zien? Dan weet ik niet of iedereen direct het verband ziet met kerstfeest. We hebben als vraker de vraag gesteld, en velen weten het antwoord wel, maar hoe lang is Jezus mens gebleven? Heel vaak wordt het gaan voor 33 jaar, maar hij is al bijna 2000 jaar mens. Dat zou ik niet vergeten. En dit is een van de, ja, de geweldigste dingen in het evangelie. Dat er een mens, een heerlijk mens, zit op de troon van het heelal, op Gods troon. En nu is de vraag van Gerda, waarom wilde God een mens op de troon hebben? Kun je ook vertellen hoe je in die vraag gekomen bent? Of was het alleen maar zo, dat je zegt, hey, waarom is dat nou? Via
studie op de hemel ga ik eigenlijk, maar toch weer niet mens geworden met kerst. Vandaar dat u zei, als je een vraag had van met kerst.
Aha.
Toen ben ik geworden, maar via Pasen en via Goede Vrijdag Pasen en Hemelvaart dus op de troon gekomen. Maar, en ik heb begrepen dat dat het doel van God was, om mensen op de troon te krijgen, maar ik heb me afgevraagd waarom ze dat ze gaan willen.
Zo, je zou haast kunnen zeggen, ja, vroeger was, was God op de troon, was er niet voldoende.
Ja.
Ja. Is dat een vreemde vraag? Waarom wil God een mens, dit houdt dus verband met de menswording van de Heer Jezus, waarom wilde God een mens op de troon hebben? Nou is het eigenlijk een onderwerp voor een heel weekend. En ik weet echt niet of het lukken zou kort gebed met een paar woorden te zeggen, maar zeg maar zo goed verstaan, heeft het een half woord nodig. Ik zal proberen een paar dingen van te zeggen. En wie het niet begrijpt, gaat straks naar Gerda toe en die geeft dan wat verder uitleg. We hebben dus de vraag gesteld, hoe lang is Jezus mens gebleven? Een andere vraag, dat is eventjes iets om door te denken, dat hoef je nou niet te doen, maar roteer het eventjes achter in je hoofd, die laten we nadenken. Wij zeggen dat, omdat de mens gevallen is, God tot ons gekomen is als mens, Jezus in Bethlehem mens is geworden. Vaak gezegd, het is solidair verklaard met de mensen. Is als mens gekomen, omdat wij gevallen mensen waren. En alleen door mens te worden, kon hij onze plaats innemen. En de straf voor ons dragen aan het kruis. Dus de vraag deze. Is Jezus mens geworden omdat er anders geen mogelijkheid was om ons te redden? En op die vraag die dit ja zegt natuurlijk. Is Jezus mens geworden om ons te kunnen redden? Of ja. Of, aan de andere kant, moet ik het zo zeggen, toen het eerste mensenpaar viel, heeft God toen gezegd, dat is erg, daar moet een oplossing voor vinden. Ja, hoe kan dat? De duivel was natuurlijk overtuigd dat er geen oplossing was, dat weet ik zeker. Maar ja, er is maar één mogelijkheid en dat is dat
mijn zoon mens wordt in de plaats van zondige mensen in te nemen. Was het zo? Of, u denkt het even goed na. Toen God zei, laat ons mensen maken, had God toen reeds in gedachten, en mijn zoon zal tot in alle eeuwigheid mens zijn, en ik zal die mensen zo scheppen, en moet ik even bedenken natuurlijk dat de mens overdag gesproken als rups geschapen is die nog vlinder moest worden, vergankelijk en het onvergankelijke, maar toen God zei, laat ons mensen maken, had hij natuurlijk de verheerlijkte mens al in gedachten. Heeft God dan zo gedacht, gaan die mensen zo scheppen, dat mijn zoon tot in alle eeuwigheid zo'n mens kan zijn? Is dat een moeilijke vraag? Of? Is Jezus mens geworden omdat het niet anders kon? Of lag reeds van voor de grondlegging der wereld, dit in Gods gedachten, ik ga zo'n wezen scheppen, zo belangrijk, dat mijn eigen zonen zich niet voor zal schamen, tot in de ganse eeuwigheid zo'n mens te zijn. Komt die vraag over? Of,
Ja, ik heb wel een moeilijke vraag.
Nee. Is de vraag moeilijk, het antwoord moeilijk?
Hij heeft het ook gelijk, en ook misschien met zijn komst, dat zijn alleen maar gedachten, maar ook met zijn wederkomst, ze zullen zien wie ze hebben bestoken. Het was in Gods raad, ze zijn al voor, hij wist dat het zou vallen, maar toch heeft de mens de keuze gehad om te kiezen.
Dus op die eerste vraag heb ik gezegd is het antwoord ja.
Ja.
Maar dan de tweede vraag. Was het mens worden van Jezus, was het alleen maar omdat het noodzakelijk was door de zondeval? Of wilde God van eeuwigheid af dat zijn zoon mens zou worden op de troon? Dat is de vraag van verder. Ik denk dat 9 of 10 van ons nooit zo ver doorgedacht hebben, maar...
Ja, ik dacht van wel, want ook als de mens niet gevallen was, dan zal de Heer toch een bruid krijgen van God, dacht ik.
Ja. En als we nou eventjes heel die bruid, dat is natuurlijk belangrijk, uiteraard, ja. Maar heel de bruid nog even buiten leggen, alleen Jezus persoonlijk nemen. Was het voor Jezus persoonlijk? Kijk, we hebben het gezongen, hij is voor ons geboren. En in bijna alle kerstlieden komt heel sterk naar voren de gedachte wat wij hebben aan Jezus geboorte. Nou, prijs de Heer ervoor. Maar de engelen hebben niet gejuicht vrede op aarde. Ze hebben gejuicht eer zij God en vrede op aarde. En het hele kerstgebeuren is in eerste instantie dat ere van God. En dat vergeten we meestal. Dat heb ik gisteren niet gezegd ook als de mensen vragen, ja, wat blijf je met je vrede op aarde? Zeg maar, wat blijf je met je ere zij God? Dat komt voorop. Maar toen God de mens schiep, is Jezus mens geworden omdat er geen andere oplossing was? Of was het van eeuwigheid af al Gods gedachte? Mijn zoon zal mens zijn op de troon van het heelal. Was het zo dat toen de mens viel, dat God zijn ogen gunst? Er is geen andere oplossing, dus het moet ik maar. Al was het van eeuwigheid af Gods bedoeling dat we mens zullen zijn op de troon van het heelal. Dan is natuurlijk de vraag, vergeten waarom? En daarvoor is natuurlijk de vraag, wat was heel Gods bedoeling met